Nou, leuk om hier te zijn bij jullie. Ja, ik heb heel erg genoten van de aanbidding. Ik wilde er nog wel even in blijven. Ik kan Gods stem goed horen als, met muziek. Het maakt mijn hart open. En ik hou ervan om naar Gods stem te luisteren. Want dat vind ik een van de mooiste dingen van onze relatie met God. Dat we een God kennen met wie we kunnen praten. Niet alleen praten in gebed, maar dat hij ook terugspreekt. En op zoveel bijzondere manieren eigenlijk. En dus toen ik het thema zag ook van waar jullie mee bezig zijn, waar ik over mocht spreken, kreeg daar een mail over. Jezus is het woord. Dacht ik van ja, yes, daar hou ik van. Want Jezus heet niet voor niks het woord. Het maakt gewoon duidelijk dat God heel graag wil spreken. En dat hij eigenlijk door alles heen ons bij Jezus brengt. Dat we altijd bij Jezus uitkomen. Dus dat is ook mijn gebed voor vanmorgen. Dat we iets meer van hem mogen zien. Ja, in een heel bijzonder gebied inderdaad. Dromen en visioenen is wel een heel specifiek gebied waarop God spreekt. En dromen, die krijg je vooral 's nachts. Maar visioenen, dat zijn eigenlijk ook een soort van filmpjes die God je laat zien. En die krijg je als je wakker wordt. En dat is niet iets wat alleen maar in de Bijbel gebeurt bij profeten. Dit kan bij ons allemaal. Dus het is eigenlijk heel gewoon om visioenen te krijgen. En misschien denk je, ik heb er nog nooit een gehad. Maar misschien zie je dan wel iets over het hoofd. Maar goed, daar gaan we vanmorgen over praten. En de specifieke taal die God eigenlijk gebruikt in dromen en visioenen. De beeldtaal. Ik zou het eigenlijk ook wel de taal van de schepping willen noemen. Want in Romeinen 1 vers 20 staat, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Dus de schepping, alles wat God gemaakt heeft, bergen, vuur, water, licht, stenen, bomen, planten, dieren, mensen, draagt betekenis. God gebruikt dingen uit ons dagelijks leven die we kunnen zien om ons diepere waarheden te vertellen over wie hij is en wie Jezus is en over zijn verlossingswerk en zijn plan met ons. En die betekenissen, die legt hij uit in de Bijbel. En die kunnen we zien en begrijpen door openbaring met de ogen van ons hart. Dus dan kijken we niet naar het natuurlijke, maar dan laat God ons daar iets, een diepere waarheid, een diepere betekenis van zien. En zo zien we bijvoorbeeld dat water in de Bijbel gebruikt wordt als een beeld van de doop. En dat licht ook staat voor waarheid en openbaring. En dat het bloed van een lam al ons laat zien dat Jezus het lam van God was, die het verlossingswerk voor ons heeft volbracht. En zo zien we eigenlijk ook dat Jezus zelf allerlei symbolen, beelden uit onze natuurlijke wereld gebruikt om zijn missie te verklaren. In het Bijbelboek Johannes staan er heel veel, ik weet niet of je ze wel eens geteld heeft, maar daar vergelijkt Jezus. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik ben de weg. En als Jezus zegt, ik ben de deur bijvoorbeeld, ja, dan is Jezus niet letterlijk een deur waar je doorheen kan lopen. Dan bedoelt hij, ik ben de deur. Ik ben de deur naar de Vader. De toegang tot de Vader. En de toegang tot de bovennatuurlijke wereld. En dat vinden we allemaal in de Bijbel eigenlijk al vanaf het begin. Eigenlijk in het hele Oude Testament zien we dat God daar Ja, his glory hidden in creation. We zien eigenlijk dat God daar dingen uit het natuurlijke, dat hij daar als het ware geestelijke betekenissen in verbergt, die in het Nieuwe Testament worden uitgelegd en die allemaal naar Jezus wijzen. En dan lees je bijvoorbeeld gewoon een verhaal over een gezonken bijl. Kennen jullie dat verhaal? Het staat in 2 Koningen 6. Dan zijn daar bouwers zijn bezig te bouwen. En er is ook iemand die is daar met een bijl bezig. En dan verliest hij ineens de kop van die bijl en die verdwijnt in het water. En dan zegt hij, oh nee, dit is een geleende bijl. Dit kan ik nooit terugbetalen. En dan komt de profeet Elisa eraan en die gooit een stok hout in het water. En dan komt hij precies op die plek en dan komt die bijl bovendrijven. En dan wordt die bijl weer effectief. En dan kunnen we daar het evangelie in zien. Dan kunnen we zien dat die bijl staat voor de zwaarte en van het leven. Van dat we dat niet kunnen dragen en dat we dan zullen zinken. En dan zien we dat dat stuk hout het kruis is van Jezus. En dan zien we dat die bijl die naar boven komt eigenlijk een symbool is voor de opstanding van Jezus. En dat het, ja, wij zijn niet van onszelf. We zijn gekocht en betaald. We hebben ons leven hier maar in bruikleen. Maar als we dat verlossingswerk, door het verlossingswerk van Jezus worden we effectief. En zo zien we eigenlijk dat er door de hele Bijbel heen allerlei symbolen zijn die verwijzen naar Jezus. En als je dat gaat zien, dan begint er iets in je hart te branden. Jullie kennen ook het verhaal van de Emmausgangers. Die snapten het niet, waren verdrietig omdat Jezus was gestorven. En Jezus komt zelf naast hun lopen en hij legt hun de schriften uit. En hij laat hun zien dat alles in de Bijbel eigenlijk wijst op de ware missie van Jezus. Waarom hij gekomen is, dat hij niet gekomen is om de Romeinen te verslaan, maar dat hij gekomen is om te sterven aan een kruis, om de hele wereld te verlossen. En hun hart begint in vuur en vlam te staan. En ineens zien ze Jezus in de Bijbel. En waarschijnlijk heeft Jezus ook dit verhaal over deze bijl verteld, denk ik. En dan zien we dat we daardoor eigenlijk heel veel passie voor God krijgen. En Jezus zelf legt ook allerlei gelijkenissen uit aan de discipelen. En dan vertelt hij dingen over het koninkrijk. En dan gebruikt hij ook gewoon symbolen uit de natuurlijke wereld. Hij gebruikt een parel, zongen we net nog over. En hij gebruikt een visnet, hij gebruikt een vader en twee zonen. En dan wil hij diepere geestelijke waarheden vertellen aan de discipelen. En dan vragen de discipelen op een gegeven moment aan Jezus in Matteüs 13... vers 10 en 11, waarom spreekt u eigenlijk in gelijkenissen? En dan zegt Jezus, omdat het jullie gegeven is om de geheimen van het koninkrijk te kennen, maar hun niet. Dus hij legt eigenlijk aan ze uit in dat gedeelte, dat hij de gelijkenissen gebruikt als een soort van filter. En dat mensen die echt naar hem willen luisteren, het zullen begrijpen, maar de mensen met een ongelovig hart en een gesloten hart, die snappen het niet. Maar de mensen die echt willen luisteren en die echt willen zoeken, daar openbaart hij het aan. En als je dan een tijdje later zijn de discipelen met Jezus, zijn ze op stap en dan is het lunchtijd, maar ze hebben geen eten en dan krijgen ze honger. Het staat in Matteüs 16. En dan ze hebben net een wonder meegemaakt. Laat ik dat even lezen. Ik ga het even opzoeken. Ze hebben net een wonder meegemaakt van dat Jezus de broden vermenigvuldigt. Dus dat Jezus de oplossing is. En dan, dus in Matteüs 16, vers 5. De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei, Wees terdege op je hoede voor de zuurdeïsme van de Farizeeën en de Sadduceeën. Begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Dus Jezus wil eigenlijk iets geestelijks uitleggen, maar ze begrijpen het niet. Ze denken dat hij het over brood heeft. En dan beginnen ze daarover te praten van, oh ja, we moeten lunchen. En Jezus merkte het en die zei, kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie ook de 5 broden voor de 5000 niet? En voor de 4000? En hoeveel manden jullie... weer ophaalden en ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden, hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdeesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. En Jezus, ja, die wijst hun eigenlijk op hun harde hart. Dat ze het niet kunnen zien, omdat ze er niet voor openstaan. Maar God wil juist heel graag dat we dat wel zien. Hij verlangt daarnaar om ons openbaring te geven. En soms lijkt het alsof het dan een beetje verstopt is in de Bijbel. Maar dat is niet bedoeld om het vaag te maken of om dingen voor ons te verbergen. Nee, er gebeurt iets, er zit een geheim in als we die dingen ontdekken. In Spreuken 25 vers 2 staat, het is de glorie van God om dingen voor ons te verbergen in de Bijbel. Maar het is de eer van koningen, en wij zijn koningen en priesters, om die dingen uit te vogelen, om dat te ontdekken. En een van mijn lievelingsspelletjes die ik met mijn kleinkinderen speel, dat is verstoppertje. Dan doen we verstoppertje en dat is zo geweldig. En dan ben ik verstopt en ik vind het niet leuk om verstopt te zijn op zich. Maar wat ik wel geweldig vind, is als ze mij dan vinden. Dus dan komt mijn kleinzoon en dan ziet hij mij ineens en dan zegt hij, ja, oma, gevonden! En dan zegt hij, nu mag ik kwijtgeraakt. En dan mag hij verstoppen en dan ga ik hem vinden. En soms dan, het is helemaal niet leuk als je niet gevonden wordt. Ik weet wel dat mijn kleindochter ook een keer begon te huilen, omdat iedereen was haar vergeten. Zij zat nog verstopt, maar we dachten dat ze allemaal gevonden waren. En het is helemaal niet leuk als je niet gevonden wordt. En ik denk dat God ook blij is als we dingen ontdekken die hij voor ons verborgen heeft. En waarom heeft hij dingen voor ons verborgen? Zodat wij ze gaan vinden en ook blij worden en zeggen van, yes, gevonden. Ik heb het gezien, ik zie het. Dat is zijn verlangen. En God verbergt die dingen zodat wij gaan zoeken. Want juist in het zoeken trekt hij ons dichter naar zijn hart. En gaan we hem beter leren kennen. En dat is het verlangen van God, want daarvoor heeft hij zijn verlossingsplan bedacht. Hij heeft Jezus niet gestuurd omdat hij dacht, we moeten de zonde vergeven van de mensen. Nee, dat was het middel. Maar Jezus kwam omdat hij de relatie met ons wilde herstellen, met jou en mij. En dat is ook wat Jezus zag toen hij aan het kruis ging. Hij zag de vreugde die voor hem lag. Daardoor kon hij de schande van het kruis doorstaan, staat er in Hebreeën. En dat was omdat hij zag jou en mij. En dat was wat hij wilde. En zo is het eigenlijk ook met dromen. Want dromen, dat zijn eigenlijk ook een soort van gelijkenissen. Dat zijn ook verhaaltjes die God ons geeft, 's nachts als we slapen. Dat is een gecreëerde werkelijkheid in de geest, waarin God ons meeneemt en ons iets laat zien over ons leven. Niet alleen om ons te waarschuwen of zo. Soms wil hij ons gewoon laten zien dat hij ons ziet in onze situatie en dat hij bij ons is. En waarom dan dromen? Waarom die beeldentaal? Omdat beelden zo krachtig zijn. Beelden, één beeld, één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. En een droom is een filmpje. Het zijn heel veel beelden. Dus dat zegt meer dan miljoenen woorden. En de kracht ervan, daar wil ik jullie wat van laten zien. En ik ga jullie eerst meenemen naar Genesis 15. En dan gaat het over dan gaat het over een visioen. Dus God kwam naar Abraham in een visioen. En misschien is dit wel het eerste visioen wat we in de Bijbel zien. God had al gesproken tot Abraham, want in Genesis 12 had God Abraham al een groot nageslacht beloofd. Maar toch is op dit moment, Genesis 15 vers 1, is Abraham zwaar ontmoedigd. Hij gelooft het eigenlijk niet. Want ja, als je in het natuurlijke kijkt, dan zie je twee opgedroogde lichamen. En dan denk je van, hoe moet dit gebeuren? Maar God zegt tegen Abraham in een visioen, wees niet bang Abraham, ik zelf zal jou als een schild beschermen, je loon zal vorstelijk zijn. En dan zien we hoe bijna depressief Abraham eigenlijk is in die droom. Dat komt in die droom, in die visioen naar boven. Heer mijn God, antwoordt Abraham, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van mijn knecht. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Dus God liet hem die sterren zien. En in dat visioen was dat zo'n krachtig beeld, dat het gelijk, het deed hem gelijk. Het gaf Abraham gelijk geloof. Want er staat daarna, Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Dus Abraham kreeg zijn geloof weer terug. Het beeld wat hij in het visioen zag, sprak meer, sprak sterker tot hem dan zijn natuurlijke lichaam en het lichaam van zijn vrouw wat hij zag. Dus een beeld, een droom, een visioen kan krachtiger tot je spreken dan wat je in het natuurlijke om je heen ziet. Want een beeld, dat raakt je hart. Dat gaat op een ander niveau. Dat is niet je denken, dat gaat rechtstreeks naar je hart. En soms beleven we dingen in onze droom die heel levendig zijn. Dan worden we wakker en dan zit daar iets in je hart. Dan heeft God iets in je hart gegeven. En we zien ook bijvoorbeeld die kracht van dromen bij Gideon. Dat staat in Richteren 6. Zien we dat Gideon, God roept Gideon om Israël te bevrijden van de Midianieten, de vijand. En Gideon die wil zeker weten dat God hem geroepen heeft. En dan vraagt hij God om een teken. En dan vraagt hij eerst van, als ik nou een wollen vacht buiten leg, laat dan die vacht nat zijn en de grond eromheen droog. Dan weet ik dat u mij echt geroepen heeft om dit te doen. Dan gebeurt dat de volgende dag. Dus hij wringt dat water uit die vacht en God heeft hem dat teken gegeven. Maar dan zegt hij, ja, ik wil niet brutaal zijn, maar wilt u het nog een keer andersom doen? Want nu de grond nat is en een vacht droog. En dat doet God ook. En dan zegt God, nu gaat het gebeuren. Deze, nu ga jij, dus dat staat in Gideon 7 vers 9. Er staat, het is zover. Doe een aanval op het vijandelijke kamp. Maar, want ik geef het je in handen. Maar als je het toch nog niet durft, vind ik zo lief van God eigenlijk, hè? Dat hij dat weet van Gideon. Dat Gideon toch nog spannend vindt. Want ja, hij moest in de tussentijd ook nog gewoon wat afstand doen van wat soldaten. Dus het leger was heel klein geworden. Maar God zegt, ga dan naar dat legerkamp vannacht. En luister dan wat ze daar te vertellen hebben. Dus hij gaat met zijn vriend, gaat hij dat kamp in van de Midianieten. En hij verstopt zich in de bosjes. En dan is daar zo'n vijandige soldaat die daar wat zit te vertellen tegen zijn kameraad. En hij zegt, ik heb vannacht zo'n rare droom gehad. Ik zag dat er een gerstebrood naar beneden kwam rollen. Tegen de tent aan. Die kegelde die tent om. En die tent zakte helemaal in elkaar. En die kameraad die zegt, oh, nou dat moet wel het zwaard van Gideon zijn. Dus dit betekent dat God ons en het kamp in de handen van Gideon heeft gegeven. En dat zij de overwinning gaan behalen. Nou, Gideon die hoort dat. En er staat er in vers Richteren 7, vers 15. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. En terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midian in handen. Dus die droom en die uitleg, die gaf hem precies het setje wat hij nodig had om te vertrouwen. Dus die twee tekenen, maar die droom die deed het hem. En dat vond ik zo mooi, dat dromen zo krachtig kunnen zijn, maar ook symbolisch dus. Maar God kan zo dichtbij komen in een droom. Ik moet even eerst de tijd in de gaten houden. Hoeveel? Nog 10 minuten. Oeh, wat gaat het snel. Oh, oké. Nou. Oké, Heer. Wat wilt u doen? Ja. In een droom kan God zo dichtbij komen en kan hij antwoord geven op je vragen. Er staan zoveel dromen in de Bijbel en ik heb nog 10 minuten. Ik kan niet alles vertellen, maar ik heb gelukkig wel mijn boeken meegenomen. Dus als je denkt, ja, dit smaakt naar meer, dan kan je gewoon ook in mijn boeken heel veel dromen uit de Bijbel die daar staan, kun je lezen en over hoe God dingen uitlegt in de Bijbel met symbolen. Maar ik denk dat het mooi is als we gewoon zelf nu van God gewoon een beeld ontvangen. Want we slapen nu niet, we zijn nu wakker. Dus we gaan nu God niet om een droom vragen. Maar God heeft ons allemaal het vermogen gegeven om te kijken met onze geestelijke ogen. Paulus bidt, vraagt dat ook in Efeze 1, vers 17 tot 19. Dan zegt hij, dan vraagt hij, Heer, open de ogen van ons hart. Geef ons geopende ogen, zodat we u nog beter leren kennen. En de kracht van uw opstanding. En zodat we ook ontdekken wat u de roeping is voor de heiligen, voor de gelovigen. En dat wil God. Hij wil ons krachtige dingen laten zien. En dit werkt voor ons allemaal. Want we hebben namelijk allemaal van God een voorstellingsvermogen gekregen, waar we dus beelden kunnen zien. En ik zal je even helpen, zodat je weet, ja, dat werkt bij mij inderdaad ook. Als je nu eens even in gedachten naar je koelkast gaat thuis, dan kan je, doe eens even in gedachten, dit kan je dus met je ogen open doen en met je ogen dicht, want het werkt allebei. Kan je de deur open doen en dan kijk je eens even, wat staat er in mijn koelkast? Als ik dat doe, zie ik een half bakje aardbeien staan. Bovenop de bak met slagroom. Ik zie de dipsausjes staan die we gisteren hebben gegeten, de restjes. Toen onze vrienden kwamen eten. Nou, jullie zien dat ook. Dat kun je zien, hè? Je kunt het bijna ruiken. Wie ziet het niet? Nee, maar je ziet wel iets in je eigen koelkast, hè? Maar kan jij je voorstellen hoe mijn slagroompot eruit ziet in mijn koelkast? Nou, het antwoord is, je kan het aan de Heer vragen. Want God wil je alles laten zien. Want hij zegt, vraag mij en je zult ontvangen. Ik herinner God heel vaak aan die belofte, Matthäus 7, vers 7. Vraag en je zult ontvangen. Dus ik vind het makkelijk om met God te praten, makkelijker om met God te praten als ik hem een vraag stel. Want dan luister ik daarna gewoon en dan weet ik dat God niet onbeleefd is, dus dat hij een antwoord geeft. Dus dan luister ik naar wat er in mijn gedachten komt en dan hoor ik dat. Maar ik kan hem ook vragen van, Heer, ik open mijn handen, wat wilt u mij nu geven? En dan kan ik kijken met datzelfde voorstellingsvermogen waarmee ik in mijn koelkast kan kijken. Dan kan ik gewoon in mijn handen kijken en dan kan ik zien. En dat werkt door geloof. Anders werkt het niet. Dus het werkt niet als je gaat zitten denken van, ja, maar dit verzin ik nu zelf. Dan schakel je het eigenlijk uit. Dus je moet eigenlijk denken van, oké, ik stel God een vraag. Wat wilt u me geven? En dan zie ik gewoon een plaatje. Ook al begrijp ik het niet, maakt niet uit, maar wat zie ik? God deed het ook bij Jeremia, hè, Sari? Jij noemde het nog, bij het gebed. Jeremia, wat zie je? Jeremia zag een amandeltakje. En God begon het uit te leggen waarom hij dat takje had laten zien. Dus als je het niet begrijpt wat God in je handen heeft gelegd, dan kun je daarna vragen. Oké, Heer, wat wilt u hiermee zeggen? En misschien hoor je het niet eens meteen en dat is helemaal niet erg. Want dan mag je er gewoon op vertrouwen dat het later komt. Ik deed dit een keer, over parels gesproken. Ik zei, Heer, wat wilt u me geven? En ik keek in mijn hand en ik zag in mijn handen en ik zag een hele grote parel. En ik vroeg aan God, wat wilt u hiermee zeggen? En ik hoorde niet echt iets, maar ik dacht, nou, ja, een hele grote parel. Ik ben al een parel in Gods hand, maar nu wil God tegen me zeggen dat ik een hele grote parel ben. Dus dat is heel mooi. En dat, nou, dat vond ik heel mooi eigenlijk. Maar toen was ik een paar weken later was ik ging op het vliegveld in Oeganda voor een missie. En toen zag ik daar een hele grote poster en daar stond op Uganda, the pearl of Africa. De parel van Afrika. En toen dacht ik, oh, God heeft gesproken over die parel. Over Afrika, hoe kostbaar de mensen in Afrika voor hem zijn. En toen begreep ik het ineens. Dus dat kan heel goed gebeuren. Zullen we het even proberen? Oké, nou, ik ga vragen voor jullie. En jullie doen gewoon je handen open. En kijken, als je dit leuk vindt, om dit uit te proberen. Misschien is het nieuw voor je, maar ja, je kan altijd iets nieuws proberen. Want Gods barmhartigheden zijn ook iedere dag nieuw. Dus ik vraag u, Vader, dank u wel dat u van ons houdt. En dank u wel dat u ons allemaal een voorstellingsvermogen heeft gegeven. Dat we kunnen kijken met de ogen van ons hart wat u ons wil laten zien. En ik vraag u, Vader God, wat wilt u nu in mijn handen leggen? En Vader God, wat wilt u erover zeggen? En dan luister je naar wat er in je gedachten komt. Die ziet er iets moois. Die heeft er iets moois gezien. Wie heeft er niks gezien? Oké, dit kan je gewoon thuis ook oefenen. Als je met een open hart gewoon verwacht, als een kind gelooft en hier aandacht aan gaat geven, dan ga je dingen zien. En het hoeft maar een heel klein iets dat je bijna over het hoofd kan zien. Want God komt niet als een olifant denderen van dit ben ik. Nee, soms zijn het van die hele kleine, dat je gewoon eventjes dat je eventjes zoiets ziet. En als je daarnaar gaat kijken, dan komt er meer. Net zoals Mozes, die zag ineens die brandende braamstruik. Hij denkt, wat is dat nou voor een raar verschijnsel? Er staat ineens een struikje in brand, maar het verteert niet. En toen kwam hij dichterbij en toen begon God te spreken. Dus als je dichterbij komt, zoals Jezus ook vertelde met die gelijkenissen, als je echt wil luisteren, kom dichterbij. En vraag, stel God gewoon vragen. Want hij wil heel graag met je praten. En hij heeft al gesproken tot ieder van ons, dat weet ik zeker. Alleen misschien herken je zijn stem nog niet. Maar dat was zelfs het probleem van de grootste profeet die er ooit geweest is. Die waarvan gezegd wordt in de Bijbel, geen enkel woord is op de grond gevallen. Alle woorden waren 100% accuraat en kwamen uit. En dan heb ik het over Samuel. Maar die had in het begin ook moeite om de stem van God te herkennen. Want hij dacht eerst dat het Eli was die hem riep. Dus het maakt helemaal niet uit. Het maakt helemaal niet uit ook als je het nog niet goed begrijpt. Want dat is juist de glorie. Daar gaan we juist de glorie ontdekken. In de relatie met God. Dat je zegt van, ja, maar ik snap het niet. Ik wil het zo graag zien. Bij mij moet het toch ook werken? En dan zegt God, ja, bij jou werkt het ook. Maar het werkt het beste als je jezelf durft los te laten. Want dan kijk je alleen maar naar mij en dan ga je dingen zien. Dan ga je andere dingen zien. En ik ga gewoon voor jullie bidden dat jullie hier gewoon lekker in gaan groeien. Dat jullie hiervan gaan genieten. En dat God jullie mooie dingen laat zien, maar ook 's nachts. Weet je, in de Bijbel, Petrus zag een visioen in Handelingen 10. Lees dat verhaal maar eens even en ga maar eens ontdekken hoe Petrus op de betekenis van het visioen kwam. Weet je wat zijn eerste reactie was? Toen hij drie keer toe die kleden uit de hemel zag komen met al die dieren erin. Weet je wat zijn eerste reactie was? Staat in de Bijbel, staat, Petrus vroeg zich verbijsterd af wat dit kon betekenen. Dus het is heel normaal dat je het niet meteen snapt. Maar hij kwam er wel achter. Maar niet zoals hij dacht. Want God zei eerst wat andere dingen. Hij zei eerst dat hij naar beneden moest gaan en dat er een paar mannen stonden. En hij moest open doen. Het had niks met dat visioen te maken, lijkt. Maar in de wandelgangen ging God het duidelijk maken. En dat wil hij met jullie ook, want hij wil zichzelf laten zien. Want je gaat hem ontdekken, je gaat Gods perspectief ontdekken in je dromen. Ja, daar kan ik nu niet meer over ingaan, op doorgaan, maar misschien zie ik jullie allemaal weer op 24 augustus. En ik, moet ik stoppen? Oké. En dan kunnen we hier verder mee gaan. En dan wil ik aan jullie vragen wat jullie gezien hebben. Dus ga dit gewoon thuis doen. En vraag gewoon, stel vragen aan God. En vraag aan hem, wat betekent het? En misschien gaat hij wel door andere mensen heen spreken. Of ja, door dingen die je ziet, door situaties. Als je ziet het pas als je het gaat zien. Wie zei dat ook alweer? Ja, Johan Cruijff waarschijnlijk. Maar het is gewoon, je wordt er hongerig van. Je krijgt gewoon meer passie voor hem. Je gaat zo ontdekken van de glorie van God. Dat je dingen gaat vinden die hij verborgen heeft, ook in je eigen dromen. Maakt gewoon dat je, maakt je een beetje verslaafd aan God. Dat je naar hem terug wil. En dat je zegt, ik wil meer van u. Ja, toch? Is toch mooi? Is toch bijzonder ook hoe God door jou in jouw dromen spreekt? Dat is toch geweldig? Hadden jullie dat meisje wat hier zat met dat blonde haar? Is dat ook een kind en dochter van jullie?
Ja, er zat een tweede broertje.
Ja?
Aan mijn kant zat er één en met het jurkje aan de andere.
Ja? Oh ja, nou. Nee, dat andere meisje.
Jurkje.
Ja.
Staartje.
Ja.
Ja. Dat is een dochter van. Waar is ze?
Oké.
Heb je een beeld van haar?
Ja.
Ik ga haar ophalen.
Oh. Ja, ik zag voor jou zag ik ook iets. Nee, als je hongerig bent, dan zie ik voor jou ook iets. Dan kan ik voor jou ook gaan kijken. Maar ik zag voor jou iets. Ik zag echt dat God waanzinnig veel van je houdt. En ik moest denken aan God, uw goedheid is altijd bij me. Bij 's nachts en overdag. En dat God echt tegen je wil zeggen, ik zie je in je situatie. En ik zie ook dat je door wat ruige dingen heen gaat. Maar God wil dat je weet dat hij je ziet. En ik moest ook denken aan Psalm 23, waarin staat dat God een tafel voor je wil maken voor de ogen van je vijanden. En hij wil echt tegen je zeggen, je moet niet zo, die vijanden moeten niet aan jouw tafel zitten. Jij zit samen met Jezus. Maar laat die vijanden maar lekker toekijken, want het boeit niet. Het maakt niks uit. Dat waait weer over en je komt hier weer uit. En God gaat hierdoor, dwars door dit alles heen, gaat hij jouw identiteit versterken. En hij gaat je meer zekerheid geven. En ik zie ook dat hij alle af en toe de negatieve gedachten over jezelf die af en toe gewoon in je opkomen, dat er helemaal van je af gaat vallen. Dat je helemaal in die vrijheid gaat komen en dat je daar geen last meer van zal hebben. En dan zie ik kan niet anders zien dan dat beeld van die vrouw die bij Jezus zit en die met haar haren zijn voeten droogt. En dat zo'n toewijding in jouw hart is voor Jezus en dat je zo'n diepe aanraking met hem hebt gehad. En God gaat je helemaal in de vrijheid zetten van alle minderwaardigheid die je af en toe nog opspeelt. Dus trek je niks aan van die vijand. Blijf gewoon lekker naar Jezus kijken, want je komt hier helemaal doorheen. Nou, ik zag voor jou zag ik iets heel moois. Ik zag dat Jezus zoveel van jou houdt. En dat jij ook heel mooi kan zingen. En dat God jouw stem gaat gebruiken. Ik zie dat je echt, dat God Jezus zo leuk, het fijn vindt als jij zingt. En dat je zo'n mooie stem hebt gekregen. En ja, hij houdt heel veel van je. En van jou natuurlijk ook. Ik zie dat jij heel veel van leuke dingen houdt. En dat je heel gezellig bent en leuke dingen wil doen. En van avonturen houdt. Misschien lijk je wel... Ben jij een dochter dan? Zijn dochter? Misschien lijk je dan wel een beetje op je vader en moeder. Die houden ook van avontuur. Ja. Ja. Hoe wat spannend, hè? Of niet? Ja. Ik zie dat God je heel veel van je houdt. En ik zie dat je echt de gave van gastvrijheid hebt gekregen. En dat je het heel gezellig kan maken voor mensen. En dat mensen heel graag bij jou zijn, omdat je gewoon zo'n luisterend hart hebt en zo bemoedigend bent. En misschien denk je wel van jezelf, ja, wanneer doe ik dat dan? Of wat beteken ik nou? En wat kan ik nou doen in Gods Koninkrijk? Maar jij bent belangrijk door wie je bent. Gewoon door wie je bent gebruikt God jou. En ja, je bent echt, je draagt zo zijn moederhart en zijn vaderhart. En God wil ook tegen je zeggen van, ik heb je gebeden gehoord. Heb je ook kinderen? Een beetje voor je kinderen? Eén kind? Nee, oké. Okay. Nou, God heeft je gebeden gehoord. En ik bid samen met jou mee voor herstel. Voor herstel. En dat jij gewoon, dat er gewoon herstel komt. En dat jullie elkaar weer kunnen zien. En dat jouw moederhart weer die liefde gewoon kwijt kan aan je kind. Halleluja. Weet je, en je bent gewoon nog steeds een moeder, hè? Jij mag nog steeds je moederliefde, je mag je moederliefde uiten, want je bent gewoon die moeder. Niks is jou afgenomen. Dat wil de duivel je wijs laten maken, maar je bent een goede moeder. Dank u, Jezus. Oh, dit is toch prachtig. Ik bedoel, ik ken haar toch niet. Het is toch zo mooi dat Jezus dit tegen haar wil zeggen. Het is toch fantastisch. Oh, echt. Halleluja. Zo blij is die met je. Zo welkom ben je. Wauw. Wauw, halleluja. Halleluja. Ja. Nou. En ja. Ik zie voor jou ook dat God bij je is. En dat hij dat eigenlijk ook tegen jou... Ben jij ook een moeder? Dat God ook tegen jou wil zeggen, je bent een goede moeder. En dat je echt met al je zorgen bij hem mag komen. Ik zie voor jou krijg ik echt 1 Petrus 5 vers 7. En daar staat van, werp al je zorgen op mij, want ik zorg voor jou. En ik zie dat je gewoon dingen opschrijft op een briefje. Dat je er een bal van maakt en dat je gewoon zegt van, oké, Jezus, vangen, want ik wil dit niet meer. En ik zie dat God je heel vrij gaat maken van de dingen waar je zorgen over maakt. Want ja, het hoeft niet. Je mag echt gewoon in vrijheid leven. En ik spreek vrijheid over je uit in de naam van Jezus op dit moment. Dat je de grootste zorg op dit moment je hart verlaat. En dat alle angst meegaat. En dat je gewoon helemaal in die vrijheid komt. En dat je zo vrij wordt dat, dat mensen zeggen van... ken jij dan helemaal geen angst? En dat je gewoon dat Jezus jou helemaal vrij maakt met zijn liefde. Want dat is zijn verlangen. Want hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Hij heeft een plan voor je. En zijn timing is perfect. Zijn timing is perfect. Hij heeft het voor je klaar liggen. En je hoeft je geen zorgen te maken daarover. Amen. Ik zie dat u ook een heel krachtige bidder bent. En dat uw gebed echt de hemel raakt. En dat God je echt hoort. En ik zie voor jou ook dat God gebedsverhoringen gaat geven. De dingen waar je al lang voor aan het bidden bent... God zegt tegen je, het antwoord is onderweg. En het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist een uitwerking niet. En God nodigt je uit om te bidden. Om op te schrijven wat je gebeden hebt. Om er een datum bij te zetten. En dan om terug te kijken van en er ook een datum bij te zetten wanneer het verhoord is. Want daardoor gaat God je nog groter geloof bouwen. Geloof geven. En ik zie dat jouw geloof heel erg gaat groeien de komende tijd daardoor. Doordat je gewoon ziet dat God kleine dingen, dat je overal voor gaat bidden. Dat God kleine dingen verhoort, grote dingen verhoort. En daardoor bouw je eigenlijk op, krijg je zoveel geloof dat ik zie dat er mensen naar jou toe gaan komen die zeggen, wil jij alsjeblieft voor me bidden? Want het lijkt wel als jij voor me bidt, dat God wel naar jou luistert. Dat zegt mijn dochter wel eens. Dan zegt ze, mam wil jij bidden, want God luistert wel naar jou en niet naar mij. Dan zeg ik, dat is niet waar. Maar ja, als je veel bidt, ga je veel gebedsverhoringen meemaken. Als je weinig bidt, ga je weinig gebedsverhoringen meemaken. Zo is het nou eenmaal. Maar ik zie bij jou, tak, 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 tak. Ik zie gewoon dat je het allemaal afvinkt. Oh, hier heb ik voor gebeden. Oh, dit is gebeurd. Dank u, Jezus. Oh, hier heb ik ook. Bid zonder ophouden. En dank God voortdurend. Begin hem al te danken voor de dingen die je nog niet ziet. Want dan zal je zien, het is er. Ja. Zullen we aan God vragen of hij tot ons allemaal wil spreken? En dat we afspreken dat straks bij de koffie, als je zegt van, heb je voor mij nog een woord? Als je dat heel graag wil, dat je gewoon nog even komt. Ja, want anders wordt het voor de kinderen misschien ook een beetje lang. Ik had zo genoten van de kinderen. Laten we vragen, oké. Heer, ik nodig u uit om tot ons hart te spreken. Wilt u in onze gedachten spreken? Wilt u vertellen wat u op dit moment... Wilt u ons eerst vertellen hoeveel u van ons houdt? Vader God, hoeveel houdt u van mij? Vader God, wat wilt u nu tegen mij zeggen? En Vader God, dank u wel dat... Ja, dat u niet stopt met praten. Dat als ik straks thuis ben, dat als we straks thuis zijn, dat we toch gewoon door kunnen praten met u. En ook 's nachts, dat u ons zo hongerig maakt dat we niet alleen overdag uw stem willen horen, maar ook 's nachts als we slapen. En dat u ons ook gewoon de uitleg geeft, daar dank ik u voor. Net zoals u bij die kameraad deed, bij Gideon, bij die vijandige soldaat. Het waren helemaal geen christenen, maar toch wisten ze de betekenis. Omdat u het gewoon vertelde. En zo wilt u dat des te liever bij ons. U wilt ons meenemen in uw openbaring, want het brengt ons bij Jezus. En daar wil ik u voor bedanken. Dat u het zo mooi bedacht heeft. En dat u zoveel van ons houdt. En ook voor de mensen die hun dromen niet onthouden, bid ik op dit moment dat God je ogen 's nachts opent voor dromen. Dat je wakker wordt, dat je ze kunt onthouden. En als je 's nachts wakker wordt van een droom en je weet het nog, schrijf het op. Even een paar steekwoorden. En dan kan je daarna weer lekker gaan slapen. En dan weet je de volgende dag nog wat je gedroomd hebt. Want je kan dit oefenen. En God wil je helpen. En ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.